Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het bedrijf Signpost mag 450.000 computers leveren aan katholieke scholen. Een gigadeal die 220 miljoen euro waard is. En tegelijkertijd doet Signpost ook een overname. Het is druk daar. De republikein Ron DeSantis is kandidaat-president van Amerika. Maar waar staat hij eigenlijk voor? En wat liep er daar mis bij die aankondiging vannacht? En een Zweedse overnemer fuseert de nummers 2 en 3 van de Belgische autoglasmarkt. Is het bedrijf dat daaruit ontstaat klaar voor de strijd met marktleider Carglass? We praten met de vrouw daar achter het stuur. Het is donderdag 25 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Kortrijkse ICT-groep Signpost haalt een monstercontract binnen. Het mag de komende 4 jaar net geen 500.000 laptops leveren aan de scholen van het Vlaams Katholiek Onderwijsnet. Het is het grootste contract in zijn soort in de Benelux, zegt de CEO van Signpost. Het bedrijf levert hardware aan de onderwijssector, maar ook doorlopende diensten zoals een helpdesk en trainingen. Terzelfde tijd doet Signpost ook een overname, neemt een meerderheidsbelang in sectorgenoot Forecast for Education. Goedemorgen, Ben Seruren.
Goedemorgen.
Tech- en mediakenner bij de tijd. Hoe belangrijk, Ben, is dat nieuwe contract dat Signpost nu binnenhaalt?
Ja, naar omvang is dat natuurlijk heel groot. Hè. Die 450.000 laptops die ze naar schatting gaan kunnen leveren de komende 4 jaar, die hebben omgerekend een waarde van zo'n 220 miljoen euro. Stevige bedragen. Katholiek onderwijs is natuurlijk ook de grootste onderwijskoepel in Vlaanderen. Van de in totaal meer dan 4000 scholen in Vlaanderen zijn er toch 2/3 katholiek. Dus in zijn soort is dit toch het grootste contract dat je kan bedenken bij ons.
Wat betekent dit voor de status van Signpost?
Ja, Signpost was al de marktleider in België als het op educatieve technologie en aanverwanten aankwam. En dit contract zal die status zeker verder betoneren. En dat uitzicht nu ook, omdat ze in België op hun limieten beginnen te botsen, zie je steeds meer dat ze Europese ambities ook hebben. Ze zijn al in 9 landen actief en ze willen daar via overnames en een buy-and-build-strategie eenzelfde status bereiken als hier in België.
En dat zijn er volop aan toen, Ben. Er is een overname met Forecast of van Forecast for Education op handen. Hoe past dat in die strategie?
Wel, dat was een beetje een ontbrekend stukje in hun puzzel. Ze doen dus heel veel. Maar wat er ook belangrijk is in die digitalisering van de scholen, is dat je de leerkrachten en het technisch personeel in scholen gaat opleiden over hoe dat ze met die technologie om kunnen gaan. En daar staat Forecast for Education, een Antwerps bedrijf, heel sterk in. En Signpost had zelf de ambitie om daar ook sterk in te worden. Maar ze stoten eigenlijk altijd op Forecast als bedrijf dat daar groter in was. Ja. En dus nu slaan die twee de handen in elkaar via een overname, waarbij dat ze dus denken daar allebei baat uit te kunnen halen en daar flink verder in te kunnen groeien.
Zo is dat probleem ook opgelost, zou je kunnen zeggen. Dankjewel, Ben Seruren.
Graag gedaan.
2.
We hebben net de slechtste beursdag in 2 maanden achter de rug. Beleggers zullen het wel gemerkt hebben in hun portefeuille. Sommigen worden zenuwachtig omdat er nog altijd geen akkoord is over het Amerikaanse schuldenplafond. Negatieve uitschieters zien we bijvoorbeeld bij Umicore, min 3,6%. Een nieuw jaar dieptepunt. De Eurostoxx 50 is gisteren 1,8% kwijtgespeeld. En de Bel 20 gaat 2% achteruit. Voor die twee laatste is het grootste dagverlies sinds maart, toen beleggers een schrik pakten door het wankelen van de Zwitserse bank Credit Suisse. Vandaag gaat het eerder over de inflatie, die blijft maar hoog, en over de fameuze debt ceiling, het Amerikaanse schuldenplafond. Daar onderhandelt Washington al weken over en als een deal straks uitblijft, kan de VS zogezegd zijn schulden niet meer betalen. Dat zou zware schokgolven sturen door heel de wereldeconomie. Al zeggen de strategen van investeringsfirma Allianz Global, en die kunnen het hopelijk toch weten, dat de kans op daadwerkelijke Amerikaanse wanbetalingen vrij klein is. 0,01%.
3.
Het had een knaller van een lancering moeten worden. De aankondiging van de kandidatuur van Ron DeSantis als president van de Verenigde Staten. Maar vlot is het niet verlopen. Rond middernacht zat 500.000 mensen klaar op Twitter om zijn aankondiging te volgen. Dat zou hij doen in een live gesprek met de grote man daar, Elon Musk. Maar geluidsproblemen en andere technische issues zorgden voor 30 minuten pijnlijke vertraging. Maar toen lukte het uiteindelijk dus wel.
Well, I am running for president of the United States to lead our great American comeback. Look, we know our country's going in the wrong direction. We see it with our eyes and we feel it in our bones. The federal government's making it harder for the average family to make ends meet and to attain and maintain a middle-class lifestyle. And our president, well, he lacks vigor, flounders in the face of our nation's challenges, and he takes his cues from the woke mob.
Ron DeSantis gaat dus voor het presidentschap. Maar voor hij het kan opnemen tegen zittend president Biden, moet hij natuurlijk wel eerst langs die andere republikein, Donald Trump. Die heeft op zijn Trumps al allerlei bijnamen voor hem, zoals...
Ron de Sanctimonious.
Ron de Schijnheilige, maar waar staat DeSantis echt voor? En maakt hij een kans tegen Trump en eventueel vervolgens tegen Biden? Goedemorgen, Jan van Essen.
Goedemorgen, Bert.
Amerika-watcher bij de tijd. DeSantis is nu gouverneur van de staat Florida. Stapt als eerste republikein dus in de nominatierace tegen Trump. Die scheldt hem dus al geregeld uit. Hoe is de relatie tussen die twee en maakt DeSantis daar een kans?
Die relatie was ooit zeer goed. Trump is zo'n beetje de mentor en promotor van DeSantis. Niet vergeten, in 2019 was DeSantis nog een relatief onbekend parlementslid. En zonder de steun van Trump zou hij het nooit tot gouverneur hebben geschopt. Maakt hij een kans? Wel, de peilingen zijn nog altijd zeer sterk in het voordeel van Trump. Hij scoort voorlopig bij 56% van de Republikeinen, waar DeSantis pas maar uitkomt op 19%. DeSantis zelf maakte een paar inhoudelijke blunders. Dus met andere woorden, maakt hij een kans. Hij heeft nog heel veel werk voor de boeg.
Oké, hoe gaat hij zich dan onderscheiden van Trump? Waar staat DeSantis voor?
Ron DeSantis heeft zich opgeworpen tot het nationale boegbeeld van de anti-woke-beweging. Maakt de voorbije 4 jaar Florida tot de citadel van de vrijheid, noemt hij het. Met wetten die scholen verbiedt om nog langer te onderrichten over seksuele voorlichting, over genderidentiteit, over raciale geschiedenis ook. Hij verstrengde de abortuswet enorm. Dat doet hem zeer goed scoren bij de rechtsconservatieve achterban van de Republikeinen. Kan hij zich daarmee onderscheiden van Trump? Ze noemen hem Trump met hersenen, Trump zonder drama. De vraag is natuurlijk, kiezen die miljoenen Trump-fans niet liever voor het origineel?
Inderdaad, de Republikeinse voorverkiezingen zijn pas voor begin volgend jaar. Zijn of komen er naast Trump en DeSantis nog geloofwaardige Republikeinse kandidaten, Jan?
Voorlopig zijn er 5 andere kandidaten en die zijn niet meer dan een statistische voetnoot in de peilingen voorlopig. Nikki Haley onder andere, dat is de gewezen VN-ambassadrice van Trump. Deze week nog Tim Scott, de enige zwarte republikein in de Amerikaanse Senaat. Maken zijn kans zeer onwaarschijnlijk, maar velen doen dit ook om zich te profileren en later eventueel een job te krijgen als minister. Of in het geval van Haley en Scott wordt nu al eventueel bekeken of ze niet de running mates zouden kunnen zijn van Trump, dan wel de centen.
Dankjewel, Jan van Essen.
Graag gedaan.
4. Electrabel heeft vorig jaar een verlies geleden van net geen 100 miljoen euro, lezen we in de jaarcijfers van de Belgische dochter van energiereus Engie. Als dat je verbaast, begrijpelijk, het jaar ervoor was er nog een winst van bijna 2 miljard en ook voor 2022 zag het er initieel goed uit voor Electrabel. Dankzij de energiecrisis kon het bedrijf fix hogere prijzen aanrekenen voor stroom en gas, kon zijn marktaandeel in België ook opkrikken en een heel aantal buitenlandse activiteiten bleken bijzonder lucratief, zoals centrales in landen als Turkije en Brazilië. Maar dus toch uiteindelijk een verlies van 98 miljoen om precies te zijn. Hoe komt dat? Wel, enerzijds moest Electrabel fors meer belastingen betalen in België. Opmerkelijk is de overwinstbelasting. Die was goed voor net geen 400 miljoen. En anderzijds was er Sinatom, de nucleaire spaarpot. Die moet van de Belgische overheid vol genoeg zitten om te betalen voor de opruim van het kernafval. En Electrabel heeft daar 2,9 miljard in moeten stoppen. Engie Electrabel onderhandelt wel nog altijd met de Belgische regering over dat bedrag. Dat maakt deel uit van de hele kerncentrale discussie, ook al zit het geld er al in. 5. Een Zweedse autoruitengigant komt de Belgische markt binnen om het hier op te nemen tegen de lokale nummer 1 Carglass. Het gaat om Carry Group, een bedrijf uit Stockholm dat intussen al takken heeft in 9 Europese landen. Het koopt de Belgische nummers 2 en 3 op. Dat zijn Autoglass Clinic en Touring Glass. Die twee worden samengevoegd onder de naam Autoglass Clinic met de toplui van dat bedrijf aan het roer.
een mooie stap in ons al mooi groeitraject.
Charlene Leroy is bestuurster bij Autoglass Clinic.
Met gebundelde krachten samen met Kerry kunnen wij de markt eens te meer overtuigen dat er ook nood is aan een tweede speler in onze boeiende markt.
Een duidelijke verwijzing is dat naar Carglass. Charlene Leroy is dochter van de oprichter van Carglass, inderdaad. Hugo Leroy, die verkocht zijn bedrijf in de 80's aan het Zuid-Afrikaanse Belron. Leroy Junior is klaar om met het fusiebedrijf nu meer dan ooit de strijd aan te gaan met de marktleider die haar vader stichtte.
Het is niet onze uitgesproken ambitie om nummer 1 te worden, maar wij geloven heel sterk in het dynamiseren van de markt en ervoor te zorgen dat mensen weten dat zij de keuze hebben. En dat is vandaag de dag nog niet genoeg geweten en het is met deze stap dat wij daar verdere groei in willen realiseren. Onze sterkte is het feit dat wij ook met lokale autoglasspecialisten zelfstandigen werken. Dat maakt toch ja, die local touch, die extra mile. En ja, ook niet onbelangrijk, ook op prijsvlak maken wij ook wel een verschil.
De autoglasbusiness wordt wel een steeds moeilijker industrie en daar zijn verschillende redenen voor. Eentje is dat het een product is dat de meeste consumenten gewoon niet interesseert.
Wij doen dat met passie voor het vak, maar dat is sowieso al een niet sexy product. Tegelijkertijd is er steeds minder glasbreuk. Mensen staan in de file, waardoor dat ze niet hard genoeg rijden om steentjes te vangen. Tegelijkertijd zijn de winters minder streng en relatief gezien weliswaar liggen de wegen er beter bij dan vroeger. Dus dat maakt allemaal elementen die ervoor zorgen dat onze markt steeds uitdagender wordt.
Betere wegen, slechte business voor autoruitherstellers.
Zes.
We hadden het daarnet al even over Belron, meerderheidsaandeelhouder. Daar is het Belgische Dieteren. En daar is het een belangrijke dag vandaag. De mobiliteitsgroep presenteert zijn eerste kwartaalcijfers.
Voorkennis.
Vorig jaar zei Dieteren Groep nog dat het voor 2023 een winst verwacht van 900 miljoen euro voor belastingen. Zou mooi zijn, maar sommige analisten vrezen toch dat de groep vandaag een knipje in die prognose zal moeten zetten. Dat is onder meer na een cyberaanval bij vorkliften- en landbouwmachinebedrijf TVH, dat in de portefeuille van Dieteren zit. Daar konden ze een maand lang niets verkopen. En ook bij Belron brandt een rood lampje. Bij de Carglass-moeder zouden de interestlasten verdubbelen, wat natuurlijk zou wegen op de groepswinst. Zien wat het straks wordt in de update van Dieteren Group.
7.
Champagne, dat is een kwaliteitslabel. Alleen schuimwijnen uit de vermaarde Franse streek mogen die naam gebruiken. De kaasboeren uit het Zwitserse Emmental willen nu hetzelfde. Maar helaas, ze krijgen ongelijk van het Europees Hof. De 2000 leden van de handelsorganisatie Emmentaler Switzerland hadden klacht ingediend bij het Hof. Ze willen de naam Emmentaler als een merk in de Europese Unie laten beschermen. Vandaag produceren heel wat Franse en Duitse boeren ook kaas onder de naam Emmentaler. En dat vinden de kaasboeren uit Zwitserland toch niet kunnen. Maar het Hof geeft hen nu ongelijk. De naam Emmentaler wordt niet exclusief, want de meeste consumenten associëren hem met de kaassoort en niet met de geografische streek, zoals bijvoorbeeld bij champagne wel het geval is. Emmentaler Zwitserland kan nog beroep aantekenen tegen de uitspraak. Een cheesy einde, ja ja, van deze De Zeven. Er is ook weer een nieuwe aflevering van de Beursvoyeurs trouwens. De beleggenpodcast van de tijd. De gast van host Thomas de Soete is deze week Erik Jolie, hoofdeconoom bij ABN AMRO. En die heeft, net zoals vele anderen, ook wel eens een beginnersfout gemaakt.
Ja, beginnersfout. Ik had eigenlijk mijn huiswerk niet gemaakt. Hè. Het was gewoon iemand had gezegd van, goh, ja, dat is echt een fantastisch goed aandeel. En de koers gekeken en ja, het steeg maar en steeg maar. En zonder naar de cijfers te kijken, ja, heb ik dat gekocht en dat is valikant afgelopen. Dus een wijze levensles voor mezelf, die ik nu aan de dochter probeer mee te geven. Maak altijd uw huiswerk voordat je iets koopt.
Dat allemaal. En veel meer lessen in de Beursvoyeurs met experten Serge Mampai en Elle Vermorgen over de leegloop op de Belgische beurs, de scheiding van de wegen van de centrale banken en het schuldenplafond in de VS. Luisteren, zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.